Mede-auteur van het boek Operatie Wooncoöperatie. Waarom hebben we Peter eigenlijk in de studio gehaald?
Nou, we zijn tegen een aantal dingen aangelopen in de afgelopen gesprekken. En één hele leuke uitweg uit de val van dure grond, die duur wordt gemaakt door financiering, waardoor iedereen tegen elkaar op moet bieden, waardoor grond bepaalde waardes heeft die in boeken staat, waardoor niemand meer kan afboeken. Gemeentes niet en private partijen ook niet. Want als je tegen hun zegt, je moet de helft sociale woning bouwen, dan zeggen ze, nou, dan gaat het project niet door. Hebben wij zelf ook gedaan toen we die 28 woningen in Amsterdam-West bouwden. Dus dat is toen niet doorgegaan, hebben we eruit weten te houden. Dus ik praat met meerdere petten op, dat besef ik. Maar daardoor weet ik waar ik het over heb. In mijn boek heb ik het ook kort over coöperaties. En ik sprak recent met Peter Kunstli in Groningen. Waren we beide te gast bij de oplevering van een coöperatie voor ouderen.
Ja, Ebbinghof.
Ebbinghof. En ik was zeer onder indruk van de presentatie van Peter. Dat moeten mensen zelf maar beoordelen. Maar een hele echt goede spreker. Meenemend. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Maar vooral de inhoud.
Je luistert naar Heilige Huisjes. Een podcastserie waarin ik, filosoof-econoom David van Overbeek en journalist en auteur Hans de Geus op zoek gaan naar antwoord op de vraag: waarom is wonen zo duur? In de vorige aflevering stonden we stil bij waar we woningen moeten bouwen en wat de misvattingen daarbij zijn. In deze aflevering vragen we ons af: wie gaan deze woningen bouwen? Op papier hebben woningbouwcorporaties een belangrijke rol te nemen in het voorzien in betaalbare woningen. Maar in de praktijk valt dat erg tegen. Hoe kan dit en wat zijn de achterliggende mechanismen? En als we niet meer van corporaties moeten hebben, hoe kunnen we dan zelf het heft in handen nemen? Welke andere nieuwe vorm gaat ons helpen de wooncrisis op te lossen? Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij kan meedoen.
Nou Peter, ik zou zeggen, neem even het woord. De coöperatie, even heel kort, voor wie niet weet wat het is en waar komt die vandaan? En wat is het verschil met de corporatie?
Ja, dat is wel heel belangrijk.
Ja. De coöperatie is natuurlijk een hele oude vorm van zelfhulp en zelforganisatie van mensen. Die nood hebben, waaraan dan ook, zaaigoed of voedsel of brood, maar ook wonen of een goede verzekering, kan alles zijn. En die gaan zichzelf organiseren en zelf helpen. In dit geval om goed te wonen en om duurzaam betaalbaar te wonen, zonder speculatie, zonder winstoogmerk en met een volstrekt democratische vorm van beheer. En ik denk dat dat heel erg nodig is, want we hebben natuurlijk heel lang gedacht dat de markt het oplost, eigenlijk al 30, 40 jaar in dit land. Mm-hmm. Dat de markt het goedkoper zou maken, meer toegankelijk en betere service en betaalbaarder. Nou ja, daar is natuurlijk allemaal niks van terecht gekomen.
Nee.
Dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat is eigenlijk de hele westerse wereld aan de hand. Je ziet dus ook eigenlijk heel breed, Tine de Moor heeft dat heel goed uitgezocht.
Hoogleraar.
Ja, hoogleraar in Utrecht, dat die coöperatieve beweging echt aan een derde golf bezig is.
Ja.
En het lijkt mij hoog tijd in Nederland om daar ook goed naar te kijken. En ja, wat is het verschil met de woningcorporaties?
Ja, even goed om te zeggen misschien, want de belofte vanaf de jaren 80 was, als we het vrijlaten, dan stijgen de prijzen aanvankelijk, maar dan komt er meer aanbod. Ja. En woont iedereen uiteindelijk goedkoper en zijn er betere en betaalbare huizen. Maar die is nooit uitgekomen, die belofte, want er is alleen maar minder gebouwd en duurder.
Ja, en ook minder concurrentie. Hè. Dus we hebben eigenlijk meer monopolievorming, waardoor er helemaal niet door concurrentie scherpere prijzen komen. Hè. Dus het, is, het werkt gewoon niet. Tenminste, het werkt niet voor een, je zou kunnen zeggen, de middengroepen in Nederland. Kijk, als je genoeg geld hebt en genoeg inkomen of ouders die je kunnen helpen, dan zou dat misschien wel werken. En aan de onderkant hebben we de woningcorporaties.
Die maar zijn goed, er voor de middengroep toch ook?
Nou, dat was heel lang zo. Dus in de woningwet van 1901 ging het over volkshuisvesting. Ging het uitdrukkelijk over de huisvesting van het hele volk. Dus de lage inkomens, maar ook de lagere middengroepen. En dat is natuurlijk in 2015 ingrijpend gewijzigd in Nederland met de nieuwe woningwet.
Ja.
Waar eigenlijk de woningcorporaties zich moesten beperken tot inkomens tot 40.000 euro, huishoudinkomen. En dat, ja, daarmee zijn, is eigenlijk die hele lagere middengroep die zich op de woningmarkt met eigen woningen helemaal niet kan redden, is eigenlijk hulpeloos achtergebleven.
Voordat we daarheen gaan, corporaties zijn vaak stichtingen, toch? Dus het zijn mensen die dan wonen in een woning van een woningcorporatie, die zijn zelf niet mede-eigenaar van die corporatie.
Nou, de woning, hebben bestuur. Toen de woningwet kwam, toen had je eigenlijk vrijwel alleen maar coöperatieve verenigingen. Dus het model van de 19e eeuw was eigenlijk helemaal coöperatief.
Ja.
En toen is bij de komst van de woningwet is eigenlijk de coöperatieve vereniging uitgesloten. Omdat de toenmalige wetgevers waren nogal benauwd, ja, dat dat eigenlijk de waardevermeerdering van de woning in de zak van de particuliere coöperanten zou verdwijnen. En zijn alleen stichtingen en verenigingen toegelaten uit alle pijlers van de verzuiling in Nederland.
Dus grappig.
Christelijke woningbouwverenigingen, katholieke woningbouwverenigingen, liberale woningbouwverenigingen, socialistische woningbouwverenigingen. Toen was de vereniging dominant, wat ook eigenlijk een democratische vorm is. Dus ik heb in 1980 ben ik directeur van Gruno Woningbouwvereniging in Groningen geworden, wat een sociaal-democratische woningbouwvereniging was met 6.000-7.000 leden, een bestuur wat volledig uit huurders bestond. En dat was een volstrekt democratische vereniging met een gekozen wonerscommissie, gekozen ledenraad, ja. Met een grote invloed eigenlijk van de bewoners nog op een woningbouwvereniging. Er is een korte tijd geweest dat de woningbouwvereniging in de democratische vorm, dat die eigenlijk de voorkeur had bij de wetgever. En dat is een jaar of 20 geleden is die voorkeur uit de wet geschrapt. En inmiddels zijn het allemaal stichtingen. Waar gewoon een stichtingbestuur zit van 5 tot 7 mensen die elkaar door cooptatie aanvult. En dan hebben de huurders nog wel een voordrachtrecht, maar in de praktijk stelt dat heel weinig voor. Dus dat is een volstrekt ondemocratisch en steeds meer bureaucratisch en nogal technocratische vorm van woningbeheer geworden, die gewoon als verlengstuk van de overheid een overheidstaak uitvoert. Ja. Dat heeft heel weinig nog te maken met bewonerszeggenschappen of bewonersinvloed.
Wonen als een procesmanagement.
Ja, echt een efficiënt proces van woningvoorziening.
Ja.
Wat steeds meer natuurlijk ook door economische factoren wordt bepaald. Hè? Risicovermijding en risicobeheersing en compliance en hele hoop regeltjes. Het is echt een ordner vol met regeltjes. En dit is ook steeds meer monopolieachtig geworden. Want we hadden natuurlijk voorheen 800.000 woningcorporaties. En inmiddels hebben we 355 gemeenten en 300 woningcorporaties. Dus een hele hoop gemeenten is nog maar één woningcorporatie die als volstrekt monopolist de woningvoorziening daarvoor regelt. En in de grote steden is het zo dat eigenlijk ook geldt. Omdat daar hebben de woningcorporaties Amsterdam, Rotterdam enzovoort, hebben gewoon de stad verdeeld. Dus in alle stadsdelen zit een woningcorporatie. Ja, klopt, ja. En die heeft het voor het zeggen.
Ja.
Dus daarmee is ook van de concurrentie binnen die sectoren elkaar scherp houden, is eigenlijk ook heel weinig overgehouden. Ik was er altijd heel trots op. Omdat Nederland, denk ik, in de top 5 van de wereld zat als het over de kwaliteit en de betaalbaarheid van de woningvoorziening ging. En ik vind dat de afgelopen 10, 20 jaar op allerlei vlakken dus behoorlijk afgegleden is.
We komen zo eens terug op de coöperaties, want daar zitten we eigenlijk voor. Ja. Maar ik vind dit toch wel interessant, want ik spreek ze ook wel eens, die mensen. Ik heb het gevoel dat ze niet echt duidelijk een richtsnoer hebben. Wie bepaalt hun richtsnoer en is dat wel duidelijk voor hun nu, voor corporaties?
Nou, dat is in de parlementaire enquête is dat ook naar voren gekomen. Dat eigenlijk 2011, 2012, die tijd is er een parlementaire enquête geweest. Die heeft dus een belangrijke aanleiding gegeven met een aantal grote schandalen. Hè, 2030 toch behoorlijke schandalen. Die hebben eigenlijk de hele sector van honderden corporaties, waaronder ook een hele hoop die het heel goed deden, natuurlijk totaal gemelkorfd. In die enquête is eigenlijk ook al naar voren gekomen dat de wetgever niet helder een kader had neergelegd van waartoe zijn we op aarde.
Precies.
Wat is eigenlijk de missie van die woningcorporaties?
Ja.
Nou vind ik dat in de nieuwe woningwet eigenlijk ook nog tamelijk onduidelijk. Hè? Het enige wat iedereen roept is, ja, de doelgroep. Ja, dat is dan de doelgroep tot 40.000 euro.
Ja.
Maar als je als woningcorporatie, heb ik zelf meegemaakt, in een gemeente werkt, dan moet je eigenlijk breed naar de woningnood en woningsituatie in die stad kijken. En de ene keer moet je je gewoon zorgen maken over 10.000 daklozen die op straat leven. En de andere keer moet je je zorgen maken over arbeidsmigranten. Hebben we er 500.000 van. En de volgende keer moet je je zorgen maken om meer dan 1 miljoen jongeren, die jongvolwassenen die inwonen bij hun ouders, die zelfstandig zouden willen wonen. Dus die opgave is in Nederland regionaal sterk verschillend. En ik zou vinden dat een woningcorporatie ook nog wel in enige concurrentie als de mij ligt, zich druk zou moeten maken over de lokale of regionale woningvraag. Nou ja, ik hoop dat de corporaties meer ruimte krijgen om dat te doen, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat coöperatieve initiatieven als aanvulling bijzonder hard nodig zijn om de huisvesting in Nederland weer een beetje op peil te brengen.
Even nog, want daar gaan we op door nu inderdaad. Wat is er van die coöperaties geworden rond 1901... die dus niet werden toegelaten tot het systeem van de woningwet?
Nou, de meeste hebben zich omgevormd tot gewone verenigingen. Een enkeling heeft het gewoon stug volgehouden, waaronder Samenwerking in Amsterdam. Dat is altijd de coöperatieve vereniging gebleven. Die heeft dus 800-900 woningen op 150 meter van het Concertgebouw gebouwd.
Ja, die ken ik.
Dat behoort, de Harmoniehof, behoort tot de allermooiste woningen die er in Amsterdam gebouwd zijn. Met de allerlaagste huren die je maar kan verzinnen. Prachtig onderhouden, gerestaureerd, picobellen in orde, wachtlijst van 4000 mensen. En een vermogen van 20, 30 miljoen op de bank. Ja. We hebben gelukkig die samenwerking behouden. Want dat laat eigenlijk 100 jaar later zien dat het model coöperatieve woonbeheer en woonrealisatie ook in Nederland perfect werkt.
Terug naar de wooncoöperatie en wat die nu kan betekenen. Ik ken er een paar in Amsterdam. Hoeveel zijn er nu gerealiseerd?
Nou, 4, 5 of zo? De Warren en de Nieuwe Meent. Dus 2 zijn aan het bouwen. Ja. Ik denk dat er
Zeeburg is er eentje.
Ja, ik denk dat er nu iets van 10, 20 coöperatieve initiatieven zijn.
Van 100 tot 200 mensen zo'n beetje per stuk?
Nou, dat begint vaak klein. Hè? Dus zeg maar 5 tot 10 initiatiefnemers. En dan maken dan een website. En dan gaan dan enkele tientallen zich aansluiten. En enkele honderden gaan dat volgen. Nee, dus ik denk dat er zo 10, 20 coöperatieve initiatieven in Amsterdam zijn, maar eigenlijk door ook hele passende, uitnodigende coöperatieve condities, waarbij mensen zich niet te lang in allerlei ingewikkelde financieel, economisch, juridische achtige vraagstukken moeten verdiepen, maar zich kunnen richten op het bouwen van een goede community met een goede woonvisie en dat organiseren. Voor mij is Amsterdam echt wel een voorbeeld van voor andere gemeenten over hoe je dat eigenlijk effectief kan doen. En ik zie ook in veel andere gemeenten dat daar echt veel belangstelling voor is. Dus ja, mijn stelling is eigenlijk als de gemeente, en misschien met hulp van Hugo de Jonge, die eigenlijk dat boek van ons ook met heel positief in ontvangst genomen heeft, als die met elkaar voor passende coöperatieve condities zorgen, dat wij inderdaad overal in Nederland tientallen coöperatieve initiatieven zullen zien ontstaan.
Helpt de Nationale Coöperatieve Raad met het verspreiden van dit gedachtegoed op het gebied van wonen?
Die heb ik eigenlijk nog niet ontmoet.
De NCR, hè? Dat is een beetje de,
dus
de...
Nee, dus dat is voor mij toch een beetje onbekende... Dus daar is misschien nog wat te doen.
Dat
kan ook aan mij liggen, hoor.
Maar er is wel een andere club, toch, die hun bijstaat? Meer echt op wonen gericht?
Je hebt Co-op-Link. Dat is eigenlijk die organiseert eigenlijk alle co-housing-achtige initiatieven. Dat is een heel breed gezelschap wat loopt van echte wooncoöperaties, als coöperatieve ondernemingen gedragen door de leden, tot als het ware meer beheerverenigingen die vastgoed van meestal een woningcorporatie beheren met en toewijzen en daar zeggenschap over onderhoud hebben. Wat dus een hele lichte vorm is. En daartussenin zitten dan ook nog collectief particulier opdrachtgeverschapachtige initiatieven. Ja, die toch eigenlijk in een heel ander deel van de markt thuis horen in mijn ogen. Want dat zijn natuurlijk toch mensen die een individuele woning voor eigen gebruik en eigen rekening en risico bouwen en gewoon zelf verhandelen en de meerwaarde van die initiatieven in hun eigen zak steken.
Ja, dat is het,
Dus dat dat is juist het grote verschil, dat ik denk dat we door die gemeenschappelijke vorm van eigendom daarmee de zaak op lange termijn betaalbaar houden. Doordat de waardevermeerdering niet in individuele zakken verdwijnt, maar in het collectief blijft en aangewend kan worden voor de doelstellingen.
Ja, dit is wel een terugkerend thema in deze podcast, hè, Hans? De waardevermeerdering die plaatsvindt op de woningmarkt en hoe we er zo verslaafd aan zijn geraakt aan overwaarde. Het feit dat we spreken van instromers, doorstromers, uitstromers. Iedereen wil zijn overwaarde verzilveren. Ja. Iedereen wil dat naar zich toe trekken. Ja, nee, wonen, maar dat wat steeds meer een belegging is geworden in plaats van een plek om te wonen.
Nou, dat is de spijker op de kop. we hebben heel lang gedacht natuurlijk dat dat wel goed ging. En het was natuurlijk in de jaren 60, 70 was natuurlijk toen het bouwfonds Oude Stijl dat ging de eerste premie A-woningen gaan doen, was dat inderdaad heel mooi. Dat mensen zich echt omhoog werkten, ook in financiële zin, met een betaalbare premie koopwoningen, daar wat vermogen opbouwden. En dan, dus dat leek allemaal goed te werken. Maar dat is natuurlijk in de economie van de laatste 20, 30 jaar in de wereld, met dat rondflitsende kapitaal wat overal naar beleggingen zoekt, is dat enorm opgedreven. Niet doordat er te weinig woningen zijn, maar te veel kapitaal wat op zoek is naar een asset. En altijd iedereen anders uit de markt kan concurreren, is het eigenlijk totaal, in mijn ogen, totaal uit de hand gelopen.
Zitten we bij de kern. En ja, wat misschien ook het bezwaar is, ik schrijf ook in mijn boek hoe ik toch huisjesmelker werd over coöperaties. En ja, ze zijn zeer aaibaar. En ja, we moeten de mensen feliciteren die het lukt. En knap dat ze het voor elkaar gekregen hebben. Maar wat dreigt zijn, denk ik, op dit moment in ieder geval één ding, is dat dat alleen maar lukt voor mensen die kennissen hebben bij de gemeente misschien, die zichzelf kunnen organiseren, die handig zijn, die met een bank kunnen praten, die het voor elkaar krijgen. Dat is, ja, dat kweekt een nieuw soort ongelijkheid misschien. Ja. Fijn voor hun, hè? Gefeliciteerd. Maar lossen we daar het collectieve probleem mee op? Ja, zeg je eigenlijk net. Als er maar genoeg zijn, dan lukt dat. Nou, dat is een mooie streven. Maar dan komen we bij het punt, het botst tegen het huidige systeem, waarbij de grondprijs natuurlijk al maximaal is opgeklopt door de financialisering in het vrije marktsysteem. Ja. En alle asset managers die er nu ook achteraan jagen.
Ja. En de gemeente die maximaal rendement wil op de grond.
Ja. Als je nu dus begint, ja, links rechtsom, krijg je natuurlijk subsidie. Je krijgt je grond goedkoper. Ja. En dat mag hoor, vind ik leuk voor die mensen. Denkt alleen wel dat wij meer OZB gaan betalen. Of misschien op andere vlakken de jeugdzorg wordt.
Laten we met de grond beginnen, want dat is ook voor jullie een belangrijk item. Wij hanteren natuurlijk op de gewone woningmarkt voor beleggers en projectontwikkelaar residuele grondwaarde. Dus komt er een makelaar die taxeert het project op de vrije verkoopwaarde, op de vrije markt. Ja. Die berekent wat dat kost om te bouwen. En wat dat er overblijft is de grond.
Ja, in Amsterdams voorbeeld. Stel je hebt een project van 10 miljoen waar 30 mensen wonen. Dan zijn de bouwkosten misschien maar 4. Ja, dus de grondprijs is 6 miljoen.
Exorbitant. Ja. Dus eigenlijk, hoewel...
Maar daar zit een deel van de grap natuurlijk. Ja, dat ze die 6 miljoen niet hoeven af te tikken, toch? Nee, voor die coöperaties.
Nou ja, kijk, dus eigenlijk is het geklaag van iedereen over die hoge prijs is voor een deel natuurlijk een beetje voor de bühne. Omdat eigenlijk iedereen in die bouwkolom die profiteert van die stijgende prijzen. Ja. Niet alleen die gemeente, daar reken je net voor. Maar ook de ontwikkelaar ziet zijn winst stijgen. Zelfs de architecten, de adviseur hebben allemaal procenten van die kosten. Dus iedereen, die hele bouwkolom, die floreert.
Ja, het allemaal percentages.
En dat is maar één die niet floreert. Dat is de consument die aan het eind van de rit die folder van die balie pakt en gewoon betalen wat er wordt gevraagd. Ja. En dan ook nog zijn optielijst eigenlijk 3 keer mag betalen. Ja. Dus we zijn eigenlijk bezig met een beetje Piketty-achtig proces om een deel van de samenleving steeds rijker te maken. En een ander deel wordt steeds armer, want die moet steeds meer voor dat wonen betalen. Is het nou subsidie? Nou, met de grond beginnen is dat niet zo. Want ook die grond bij een coöperatie is een residuele benadering. Laten we ervan uitgaan dat de gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de huisvesting van al zijn burgers. Dat is gewoon wat in de woningwet en de grondwet staat. Ja. Die zegt dan tegen een coöperatie, ja, coöperatie, u mag er wel zijn, maar u moet niet alleen kleine woningen bouwen, want dat doet de markt al wel, hè, 30, 40, 50 vierkante meter. Maar u moet woningen voor gezinnen maken. Wat die verpleegsters, die onderwijzers, die politieagenten die we uit Oost- en Noord-Nederland hierheen willen trekken, die nemen soms een gezin mee. Die moeten toch wel kunnen wonen met hun modale inkomen. Dus u moet ook woningen van 80, 90 vierkante meter maken. En ook toewijzen aan deze groep. En dan willen we graag dat, omdat die inkomens niet zo hard stijgen, dat u toch nooit meer dan de inflatie vraagt. Zodat als het maar elke huurverhoging minder koopkracht is voor deze groep. En tenslotte willen we dat u die woningen niet alleen maar 15 jaar beheert en exploiteert, maar levenslang eigenlijk beheert en toewijst aan deze doelgroep en nimmer verkoopt.
Maar die constraints die beperken de grondwaarde, want de huur wordt beperkt en de indexering wordt beperkt enzovoorts. Daardoor resteert er een lagere residuele grondwaarde.
Zo is het.
Maar die moet ze wel degelijk bij de gemeente afnemen.
Die moet gewoon aan de gemeente betaald worden. Ja. het is wel van belang dat dus die constraints of die beperkingen, dat die dus door de gemeente goed worden opgelegd aan die coöperaties. En ik vind dat het beste is dat eigenlijk via een erfpachtcontract te doen. Het kan ook wel in een koopcontract, met een erfpachtcontract. Dan leg je dat goed vast en zijn dat dwingende verplichtingen. En als de coöperatie zich daar niet houdt, dan kan de gemeente dat totaal afromen.
Plus het is ook makkelijk financierbaar natuurlijk, want dan betaal je gewoon je kanon.
Als je de kanon betaalt, hoef je de grond niet te financieren.
Of niet die 6 miljoen meteen te lenen. Nee.
En ik denk ook eigenlijk dat als je, dat is al aardig grote 3-4%, dat je als je gewoon de markt op gaat met een obligatielening voor coöperatieve initiatieven en je zegt, u gaat een achtergestelde lening doen en ik krijg 4% rendement, dat er heel wat particulieren uit mijn generatie bereid zou zijn om een deel van hun spaargeld in zo'n obligatie te stoppen.
Ja, ja, dus, ja zeker als het gepoeld is, dus gepoeld het risico is. Wordt gespreid.
Ja. Ja, dus eigenlijk bij de banken hebben
een
we ook
soort CDO's, maar ja, dan voor dit soort dingen. Ja.
Maar dan al voor dit soort dingen.
En liever op deze manier dan dat ze het via een tonnetje overmaken aan hun eigen zoon of dochter natuurlijk.
Eigenlijk maak je daarmee veel breder. Ja, je kan het in kleinere bedragen en coupons doen. Dus ik vind dat eigenlijk ook in de aanvulling op de beleggingsmogelijkheden voor particulieren van mijn generatie.
Dat is mooi, hè, want we, dat klopt. En we raken nu het microverhaal raakt weer aan het macroverhaal.
Ja.
Want dit wil je natuurlijk eigenlijk ook landelijk, want het is natuurlijk helemaal scheef gegroeid op dit moment met de vermogens.
Het is totaal scheef gegroeid. En kijk, waar we het nu over hebben, in mijn ogen met een beetje een goed departement, valt wat ik nu vertel, valt eigenlijk in mijn ogen in een half jaar tot een jaar te organiseren. Maar moet je niet minister voor volkshuisvesting zijn, dan moet je minister van volkshuisvesting zijn met een departement waar ook nog een beetje kennis en know-how op dit soort gebieden aanwezig zit, om snel dit soort operationele zaken op te tuigen.
Is dat de fout die we vanaf de jaren 60 hebben gemaakt door alles naar landelijk te trekken? Dus sociale voorzieningen voor elkaar zorgen werd een uitkering. En lopen we daar nu vast, denk je? Moeten we weer terug naar kleine overzichtelijke groepen?
Nou, het zijn wel twee dingen. We hebben nu niet alleen het allemaal naar centraal gelokt. We hebben eigenlijk natuurlijk ook al 20 jaar de uitvoeringskrachten, regie centraal, totaal uitgekleed.
Ja. Ja.
Ministerie van Volkshuisvesting 10 jaar geleden opgeheven.
Ja.
Ja, in mijn ogen ondenkbaar dat je in een land wat zo dicht bewoond is, in een delta die elk moment kan overstromen, waar alle verkeersbewegingen van heel Europa bij elkaar komen, dat je daar geen centrale regie hebt op de ruimtelijke ordening van het land met dwingende bevoegdheden om dat te doen. Nou, daar loopt Hugo de Jonge knalhard tegenaan.
Is het
als
dan
minister van Volkshuisvesting. En dat is op allerlei gebieden gaan. Ja. Dus de uitvoering is op afstand gedaan. Het handelend vermogen van de overheid is totaal uitgekleed. Maar de kracht, het middenveld is weggevraagd, maar de kracht van die lokale initiatieven is op allerlei manieren eigenlijk ook niet meer aanwezig. Dus je moet eigenlijk in buurten en wijken, gewoon zoals de samenleving is opgehaald, in dorpen, heb je eigenlijk ook wel krachtige civil society nodig. Dus
maatschappelijk middenveld.
Verbonden van actieve, verantwoordelijke burgers.
Zijn we daar nog toe in staat, denk je? Of zijn we nou 30, 40 jaar...
Wij denken, als we 1 miljoen woningen tekort hebben, denken we gewoon aan fabrieken die op een fabriekswater woningen uitpoepen.
Ja.
Terwijl je ook zou krijgen 1000 initiatieven die 100 woningen bouwen, zijn ook 100.000 woningen. Maar die manier van denken hebben we niet.
Maar Peter, even terug naar wat je net zei dan, want daar ben ik heel erg door geraakt. Hans raakte het punt aan en zei, sinds de jaren 60 zijn overheden steeds meer individuen gaan bedienen in plaats van gemeenschappen.
Ja, ja. Consumenten.
Als het even minder goed met je ging, hoeft niet meer terug te vallen op je familie of op je vrienden, maar kon je gewoon bij de overheid aankloppen voor een uitkering of wat dan ook. Dus de verhouding van overheid tot burger verindividualiseerde ook.
Ja, dat is waar. Ja.
En dat heeft ook als gevolg gehad dat een beetje werd neergekeken op die coöperaties als iets van een boerenspruitjeslucht, iets van die gemeenschap kunnen elkaar aanspreken op dingen. Ja, dat hoort toch niet bij een individuele samenleving. Je moet gewoon zelf zien hoe je het doet.
Dat is
dus
waar.
Kunnen wij echt nog terug naar zo'n gemeenschapsdenken? Of is dat zo ondergewaardeerd geraakt in Nederland dat we dat eigenlijk niet meer weten hoe dat moet?
Ik vind dat ook, ik vind dat ook een hele spannende vraag. Een hele spannende vraag, want je hebt gelijk. Dus de individuele burger nadert en die werd dan geholpen, maar ook gewantrouwd. Hè? Dus het wantrouwen naar de misbruik van de burger is natuurlijk ook enorm groot. Dus ik ben een enorme fan van Tjenk Willink. Ik vind eigenlijk als je 20 jaar Tjenk Willink leest, zie je volgens mij volstrekt helder dat de burger gewoon weggedrukt is. Hij zegt zelfs dat, ergens in een van zijn geschriften, dat wij een zwak ontwikkelde democratie hebben in dit land. Dat het volk komt gewoon in onze grondwet niet voor. Dus het is best een spannende vraag of wij in Nederland stapje voor stapje de civil society kunnen versterken en burgerinitiatieven kunnen helpen om de samenleving sterker en weerbaarder te maken.
Oh ja.
Want kijk, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind dat er echt een hele onvoorspelbare, wisselvallige tijd met hele grote veranderingen op ons afkomt. En als je dan denkt, wie doet het wel? Ja, dan heb je toch wel behoefte. Natuurlijk, aan het begint op lokaal niveau, dat het bestuur daar op orde is. Maar dat kan het ook niet doen als het in die samenleving niet hulptroepen heeft.
Het is opvallend dat we steeds het wiel, wat die woningwet, dat idealisme van toen, schrijf ik ook in mijn boek, dat is bijna ontroerend als je dat in de huidige tijd afzet. Ja. We hebben toen allemaal bedacht, erfpacht,
helemaal
sociale
goed.
Woningbouw, bedrijven die voor hen werken, wat je nu ook zegt, ASML, maar het stemt toch terug dat we dat telkens die lessen vergeten en weer door een neoliberale periode moeten voordat we dat weer...
Het
geheugen en het geweten is allebei erg kort, hè?
En hoe voorkomen we, in aanvulling wat Hans nu zegt, dat slimme politici, want ik ben erg gecharmeerd door dit verhaal, ik denk wel allebei wel, maar hoe voorkomen we nou dat slimme politici wel aan de haal gaan met de woorden van coöperatie, maar niet met de achterliggende gedachten die we verkend hebben in dit gesprek?
Ja, dat is niet te voorkomen. Wij merken natuurlijk... We maakten een woonproject in Rotterdam waar iedereen die over wonen gaat zijn geweldig. Daar ontstaan woonplattegronden die echt totaal nieuw zijn. En die ook voor kleine huishoudens echt een hele andere woonkwaliteit en woonbeleving en community geven. Ja, die dingen worden gewoon gekopieerd. Dus alles wordt gekopieerd, maar onder een andere sausje, met een andere prijs, met een ander beheer. Dus het totale verhaal, daar prik je eigenlijk zo doorheen in de meeste gevallen. Dus om niet te voorkomen. Kijk...
Maar zelfs de minister natuurlijk, want die neemt die woorden lekker over van bijvoorbeeld van Cody Hoogstenbach. En die spreekt nu over volkshuisvesting. Heeft het niet meer over woningbouw, over volkshuisvesting.
Dat is wel een verbetering.
Nou, dat weet je niet. Dat vind ik juist erg gevaarlijk. Want ook vervolgens nog private partijen dat gaan doen. En heb je alleen nog maar een hul zonder inhoud.
Precies, terwijl jij had net heet het over een pleidooi voor een maatschappelijk middenveld. Een hele andere maatschappelijke sfeer. Dan
maar dan ben je wel met lege handen, want het heet woning, het heet volkshuisvesting.
Nou ja, weet je, ik merk, dat is wel leuk, ik heb nu een aantal excursies georganiseerd voor verschillende groepen. En volgende week gaat zelfs de hele NEPROM, alle CEO's van alle grote ontwikkelaars, die gaat op een door mij georganiseerde excursie naar Zwitserland. Als je daarnaar kijkt, zitten daar heel veel hele professionele vastgoedontwikkelaars bij, jonge mensen. Die mensen komen allemaal begeesterd terug. Kijk, je kunt wel bij een commerciële partij werken, maar je wilt toch eigenlijk ook mooie dingen doen. Mm. Je wil ook wel goede dingen doen. Je wil ook wel dingen doen waar je trots over kan vertellen op je vaart. Waar je rond kan lopen en kan zeggen, kijk eens wat een mooi project we gemaakt hebben.
Nee, dat vind ik wel mooi. Weet je. Uiteindelijk zijn we mensen en
we willen
iets aardigs.
We willen iets aardigs, het goede doen, het mooie doen. En we weten eigenlijk in ons hart ook wel wat het maatschappelijk gezien het goede is. Dat het niet goed is dat we een stad van alleen maar rijke mensen overhouden. Dat families uit elkaar houden. Iemand die het wat minder getroffen heeft, dat niet meer in de buurt kan wonen. Dat is al dat soort dingen. Dat weten we toch allemaal wel.
Ja.
En ik geloof ook als je de Nederlanders vraagt, het is wel gebeurd, dat eigenlijk dat wel blijkt. En ik heb dus heel veel van dat soort mensen die mij bellen. Nog vorige week iemand die me uit Zwolle, die me precies vroeg. Hij zei, ik ben met jou meegeweest. Hij zei, ik wil zo graag in Zwolle coöperatie opzetten. Zit gewoon mijn commercieel bedrijf.
Cool.
Die ga ik gewoon helpen.
Super cool.
Ja. En dan heb ik ook bij BPD. En zelfs in tenders
beginnen
marktpartijen al te bellen. Zeggen, joh, maar wij denken eigenlijk dat we in onze tender van grondposities, dat wij gewoon met een aanbod moeten komen om een coöperatie te maken. Dat wij die ook mee gaan financieren.
En
dat
gemeentes die de tender uitschrijft, die letten daar misschien op. En ik heb
een tender meegedaan. En toen heeft die partij die me dat vroeg, heeft het toen niet gekregen. Maar zei wel dat wij jouw coöperatie hebben meegenomen. Heeft zeer goed gescoord bij de gemeente. Dus,
maar uiteindelijk koos voor het geld. Want dat staat op de balans. Ja.
En dat is natuurlijk
dat
ook...
Is dat knelt.
Omdat we de gemeente in Nederland zo uitgekneten hebben. En zo'n klein belastinggebied hebben. Ik hoorde laatst een heel leuk verhaal dat in Denemarken, geloof ik, was. Dat hebben ze de belastingwinning omgedraaid. Dus het was, geloof ik, daar ook 20% gemeente, 80% rijk. Ze hebben het omgedraaid. 80% gemeente, 20% rijk. Dat is een heel interessant initiatief. Weet je wat er gebeurt? Dat alle goede mensen, slimme mensen, die gaan gewoon bij de lokale overheid werken. Want daar is het geld en daar is het werk te doen.
En dan wordt het vanzelf ook beter.
Dan wordt het vanzelf beter.
Super bedankt voor je komst. Peter Kunst, schrijver van het boek Wooncoöperatie. Sorry, Operatie Wooncoöperatie. En het wordt zeker vervolgd.
Te bestellen bij Valies Transcity Uitgevers. Je kunt gewoon op de site kijken. 24,50. Het is een werkboek, dus iedereen die
of
zoiets
wil
doen.
Of bij je lokale boekhandel.
Of bij de lokale boekhandel.
Ik stuur
bij
een mailtje naar...
Ja, bij Donner liggen ook de andere boekhandels liggen ook stapeltjes. Dus gaat gewoon, als je zoiets wil doen, ga het gewoon lezen. Want het is gewoon ook een handleiding voor mensen die zoiets willen beginnen.
Dank je wel. Dank je voor je komst.